Goedenavond, gemeente. En ook de kijkers en luisteraars thuis wensen we een hele goede avond vanaf deze plek. Aan het eind van deze zondag heten we elkaar opnieuw welkom in de kerk. We komen niet zomaar samen, maar als volgelingen van Jezus Christus, op wie onze hoop gevestigd is. Ook als je hier te gast bent, we hopen dat je je thuis voelt in ons midden en mag horen en ervaren dat God goed is. Deze avonddienst wordt geleid door dominee Lohuis, van harte welkom uit Ermelo, van harte welkom in ons midden. En vanochtend hebben we ook al gesproken over een psalm, psalm 27, psalm van David. En het lijkt wel alsof hij hem geschreven zou kunnen hebben in de situatie waar we het vanavond over hebben met elkaar. En het is toch weer bijzonder om te zien hoe dingen bij elkaar komen en hoe God voorziet in zijn woord voor ons. Wens u God zegen en zijn benieuwd naar de woorden die God u voor ons gegeven heeft. Denk ook aan degene die hier vanwege ziekte of andere omstandigheden niet kunnen zijn. Wilt u voor hen bidden en ook op praktische manier aan hen denken in de komende week. Aanstaande zaterdag nog even twee praktische mededelingen. Is de lentefair en de commissie zoekt nog bakkers voor taart en cake. Tenminste, ik neem aan dat die vraag er nog steeds is. Misschien is die vanochtend al ingevuld, maar meer taart is natuurlijk nooit erg, dus prima. Kun je bij Heike of Commie opgeven of via de mail naar de activiteitencommissie even een mailtje sturen als je wil bakken. En de fair begint om 9 uur aanstaande zaterdag. En daarnaast nog een oproep vanuit het jeugdwerk, van het jongerenwerk. Voor de jeugdzolder worden nog leiding gezocht doordat Erik tijdelijk uit de roulatie is. En doordat Martijn Groenmaat ermee stopt, zoeken ze na de zomer nog nieuwe leiding. Dus als je zin hebt om mee te draaien in het jeugdwerk, van harte welkom. Het is hartstikke mooi om te doen. De collecte na de dienst is bij de uitgang. En je kan natuurlijk ook gebruik maken van de QR-code in de nieuwsbrief. We beginnen deze dienst door met elkaar psalm 62 te zingen. Als het mogelijk is, doen we dit graag staande. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer. Van hem verwacht ik altijd weer. En de derde zin heb ik niet opgenomen. Dus die moeten we zo gaan zien. We wensen elkaar een gezegende dienst tot eer van God, onze eeuwige Vader.
Zullen wij een moment nemen van stilte voor Gods aangezicht? We zijn vanavond hier gekomen om in het huis van de Heere te zijn. Ik verblijf in het huis van de Heere tot in lengte van dagen. We mogen toetreden tot Hem. We mogen zijn tempel binnengaan, we mogen onderzoeken en zijn lieflijkheid aanschouwen. Aan het begin van deze avond, aan het begin van deze dienst, spreken we uit dat onze hulp en verwachting zijn van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Van Hem die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn machtige handen is begonnen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar: in de Heer schep ik mijn vertrouwen. Doopsel 31. Goedenavond, fijn om u te ontmoeten deze avond en samen de Heere God te aanbidden. En we hebben net gezongen: ik wil u loven, ja telkens weer. Ik wil u loven, ja telkens weer. Ik was vanmorgen in de kerk van de Nazarener in Haarlem. Dat is de gemeente waar ik in mijn jonge jaren, in mijn tienerjaren echt tot geloof ben gekomen. In die kerk heb ik de Heer leren kennen en ben ik gedoopt. En in die kerk heb ik mijn vrouw leren kennen en ben ik getrouwd. En dat is lang geleden, maar we waren er vanmorgen weer samen. En waarom ik het vertel is dit, dat in de kerk van de Nazarener is ook de gewoonte van het zogenaamde open altaar. En dat ken ik heel goed dus uit mijn jonge jaren. Maar ik had het heel lang niet meegemaakt. En toen vanmorgen, toen was daar die gelegenheid ook weer, voordat ik ging preken, voor mensen om gewoon voor in de kerk te knielen. Daar zijn dan ook gelegenheid is daar om echt te knielen en dan ook op die manier uiting te geven aan het tot de Heer Jezus komen en gewoon voor Hem buigen en daarmee ook je afhankelijkheid van Hem belijden en ook zeggen van: ik wil tot U komen, Heer. Ik wil komen en knielen aan Uw voeten, Heer Jezus, werd er ook gezongen toen mensen naar voren kwamen. En ik weet niet hoe het kwam, maar het ontroerde mij. Het ontroerde mij echt om dat weer mee te maken. Dat is lang geleden dat ik dat had gezien, dat mensen in een kerk naar voren gaan om gewoon te knielen. En toen dacht ik bij mezelf, een mens is op zijn mooist als hij of zij gewoon voor God neerknielt en, ik bedoel, voor God buigt en Hem aanbidt. Het hoeft niet letterlijk fysiek te zijn dat je knielt, maar gewoon het idee dat wij zijn op ons mooist als wij God willen eren. Als wij voor Hem in aanbidding ons neerbuigen. En daarvoor zijn we vanavond ook gekomen. We hebben dat net met elkaar gezongen. Ik wil U loven, ja telkens weer. Daarvoor zijn we gemaakt. We zijn gemaakt om de heerlijkheid van God ook te weerspiegelen. En om dat ons leven tot eer van Hem is. Alles bestaat tot eer van God, soli deo gloria, dat is eigenlijk het motto waaronder de Heere God alles heeft gemaakt. Dat is het motto voor alles dat bestaat. Dat is ook het motto voor ons leven. Soli Deo Gloria. Alles alleen maar tot eer van God. En als we dan vanavond hier zo samen zijn om hem te aanbidden, dan zeggen we dat ook met onze woorden, met onze liederen, met ons hart, dat we hem willen verhogen vanavond. En er is geen betere plek om te zijn dan in een plek van aanbidding. Geen betere plek om te zijn. En als we zo ook ons op hem richten en als we ook zijn woord tot ons nemen, dan zijn we ook bezig om onze schatten in de hemel te verzamelen. En dat is wat Jezus heeft geleerd. Verzamel je schatten in de hemel. En dat is wat we vanavond hier ook samen doen. Dus heel fijn om hier ook bij u te mogen zijn. We zingen met elkaar Johannes de Heer 100 vers 1 en 2. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Zullen wij bidden, mag ik u voorgaan in gebed. Hemelse Vader, wij danken u dat we bij u mogen zijn deze avond. We danken u dat we van u mogen zijn. Dat u ons met uzelf hebt verzoend door het offer van uw Zoon. Dat u ons heeft getrokken met koorden van liefde. Dat u ons bent achtervolgd. Heer, dat u ons heeft gezocht en gevonden. Dat u ons als een schaap dat was afgedwaald op de schouders heeft genomen, zoals een herder een schaap op de schouders kan nemen en het terug kan brengen naar de kudde. Zo heeft u ons weer teruggebracht bij de kudde en bij uzelf als de herder en de hoeder van onze ziel. We danken u, Vader, voor uw liefde die we niet verdienen. We danken u voor uw genade dat u ons niet doet naar onze zonden en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. We danken u dat u ons elke keer weer aanspreekt. Dat als ons hart soms koud is geworden, als we niet meer zo vurig zijn van binnen, Dat er toch weer iets gebeurt waardoor we opmerken dat u ons op het oog hebt. Dat u ons kent en doorgrondt. Dat u weet hebt van onze situatie. Dat u dag en nacht bij ons bent. En dat u in ons leven doet wat we zelf niet kunnen. Dank u wel dat u ons elke keer weer wakker schudt. En ons overtuigt. En ons uw liefde verklaart. En ons aanraakt door uw Heilige Geest. En ons hart weer vurig maakt. En daar bidden we om voor dit uur. Dat we ook in dit uur mogen bemerken dat u, Heere, ons hart verwarmt. Door alles, Heer, wat er gebeurt in dit samen zijn. We willen ook voor elkaar bidden. En we bidden vanavond in het bijzonder voor broeder Bas Moerkerk, Heere, die zo ziek ligt. Die zo ziek is. En die in de laatste fase van zijn leven is. We willen hem in het bijzonder noemen voor uw troon van genade. O God, geef hem uw vrede. Geef hem uw zegen. Geef hem genade voor deze lijdensweg. Geef hem kracht voor wat hij moet dragen. Geef hem vrede in zijn hart en licht in zijn ziel. We willen hem aan u opdragen en bidden voor uw rijke zegen voor hem. Heere, dank u dat we met Psalm 23 mogen zeggen: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, een dal van de schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Mag gij dat ervaren in deze dagen? Heer, wees met hem. En zo bidden we voor alle die ziek zijn en alle die het moeilijk hebben. We bidden voor elkaar. We danken u voor alles wat er gebeurt binnen deze gemeente. Voor de liefde die u heeft gegeven in de hart. Het met elkaar optrekken. En we bidden dat u de gemeente wilt zegenen met geloof, hoop en liefde. En Heer, dat u zo ons tegemoet komt in onze noden en verlegenheden. En zo bidden we ook dat we vanavond echt uw stem mogen verstaan. Spreek, Heer, want wij willen luisteren naar u. Spreek tot ons hart en schenk ons uw woord vanavond in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar, voordat we in de Bijbel gaan lezen, opwekking 126. En dat zegt Jezus voor liefde, u wilt ons leiden. Laten we het samen zingen. We lezen met elkaar uit 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 8. 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 8 wil ik u voorlezen uit de herziene Statenvertaling. Daar staat het volgende. Er staat in mijn Bijbel boven: Ziklag door de Amalekieten verwoest. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand, en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad, en zie, die was met vuur verbrand, en hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd, Achinoam uit Israël en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van heel het volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech: breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei: zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, de Heere zei tegen David: achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Tot zover. We zingen nog één lied voor de prediking, en dat is het nieuwe liedbundel 939, vers 1, 2 en 3. We hebben gelezen over dit gebeuren in het leven van David. En misschien is het goed om kort te schetsen, een beetje een helikopterview van wat er in zijn leven tot nu toe was gebeurd. David was een jonge man toen hij werd gezalfd door Samuel. Waarschijnlijk was hij 17 of 18 jaar oud toen dat gebeurde. En de geest van God greep David aan. En daardoor kwam er zalving. Dat betekent ook dat je bent uitverkoren en bekwaam gemaakt voor een bepaalde taak. En David ontving ook echt kracht door die zalving. En daardoor zien we dat er bijzondere dingen gebeurden in zijn leven. Bijvoorbeeld, hij gaat naar het veld waar Goliath, de leider van de Filistijnen, het volk van Israël tart. En omdat de geest op hem was, is hij in staat om Goliath te overwinnen, slechts met een slinger en wat stenen. Dat kwam niet door zijn eigen kracht, maar dat kwam door de kracht van God in zijn leven. En daarna, door een wonderlijke gang van zaken, komt hij zomaar aan het hof terecht. En hij speelt daar op zijn citer of op zijn harp voor de koning. Koning Saul, die soms het heel moeilijk had en onrustig was. En als David speelde op zijn harp, dan werd Saul rustig. En toen trouwde hij ook met de dochter van de koning. En hij werd ineens de schoonzoon van de koning. En toen werd hij ook nog aangesteld als legeraanvoerder. En hij leidde de legers van Israël tegen de vijanden. En daar was veel overwinning. En er was eigenlijk een onvoorstelbaar snel. Ging ontzettend veel goed in het leven van David. Je zou kunnen zeggen, hij maakte een bliksemcarrière. En de vrouwen die zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. En David was dus op jonge leeftijd al een bekende Israëliet. Hij was bekend in het hele land. En het was eigenlijk nogmaals fenomenaal wat er gebeurde in zijn leven. En dat had alles te maken met de zegen van God. Er was overwinning op overwinning op overwinning in het leven van David. En hij was als een reizende ster. Maar daarna keerde Saul, zijn schoonvader, de koning van Israël, die keerde zich tegen David. Want die was jaloers, omdat de vrouwen hem meer lof gaven dan hemzelf. En u weet wat er is gebeurd. Zijn schoonvader werd zijn ergste vijand. Tot en met dat zijn schoonvader hem wilde vermoorden. Het zal je maar gebeuren dat je eigen familie je wil vermoorden. En Saul wierp zijn speer, die kwam bijna tegen David aan, bijna werd hij gedood en vermoord door zijn schoonvader. Meerdere keren gebeurde dat bijna, maar het gebeurde niet. En toen is Saul weggevlucht. En daarmee verloor hij al heel erg veel. Hij verloor zijn positie als legeraanvoerder. Hij verloor zijn verblijven aan het hof. Hij verloor waarschijnlijk ook zijn vrouw, die de dochter van de koning was. Hij verloor zijn aanwezigheid in Israël, want hij kan niet meer doen wat hij deed. Hij was niet meer zichtbaar voor Israël. Bovendien neemt hij later zijn toevlucht tot de Filistijnen. Hij moet zelfs bij de vijand als het ware gaan vluchten. Daar moet hij zich op een gegeven moment ook nog als een krankzinnige gaan gedragen, om daar ook zijn lichaam, zijn leven te redden. En dan daarna zwerft hij met een groep mannen door de woestijn van Israël. En als ik me zo voorstel, als ik dat lees in de Bijbel, dan denk ik dat waren allemaal mannen met een verhaal. Allemaal mannen die op de een of andere manier aan lager wal waren geraakt, die veel hadden verloren en die niet precies wisten wat ze met hun leven aan moesten. En met die mannen zwerft David jarenlang door de woestijn. David heeft veel verloren. Als ik net zei, in het begin was het overwinning op overwinning op overwinning. Daarna kwam er verlies op verlies op verlies. En David leed veel nederlaag. En ik denk dat hij in die fase van zijn leven, nog voordat dit in Ziklag gebeurde, dat hij zich soms heeft afgevraagd, wat is er nog over van mijn leven? Wat is er nog over van de mate waarin mijn leven geslaagd is? Is mijn leven wel geslaagd? Wat blijft er over van de zalving en de roeping en de zegen van God in mijn leven? Nou, dat is even die helikopterview. Veel verlies, bovendien onrecht. Als iemand zich zo tegen je keert, dat je moet wegvluchten, volkomen onterecht. En dan gebeurt dit. En ik vind dit een heel belangrijk gedeelte eigenlijk uit de historische boeken van de Bijbel. Want dit is misschien wel de grootste crisis geweest in het leven van David. Na alles wat er al is gebeurd, na al die dingen die hij al kwijt is geraakt, gebeurde het nu dat ze hadden zich gevestigd in Ziklag. Die mannen met dan ook vrouwen en kinderen. En dan zijn ze weg en dan zijn die vrouwen en die kinderen daar alleen. En dan vallen de Amalekieten, die vallen het Zuiderland binnen. Dat is trouwens de Negev. Het woord Negev betekent Zuiderland. Precies zoals Hamas op 7 oktober 2023 ook het Zuiderland is binnengevallen. En er wordt ook wel gezegd dat Hamas eigenlijk de geest van Amalek is in deze tijd. Maar daar gaan we nu niet verder over uitweiden. Maar wat gebeurde er? Ze worden als gegijzelden meegevoerd. De vrouwen en de kinderen, de zonen en de dochters. En dan komen David en zijn mannen komen terug in Ziklag. En ja, tot overmaat van ramp is dit ook nog eens een keer gebeurd. En weet je, al die dingen die gebeuren, die hebben hun invloed op je emoties. En dan staat er ook dat David en zijn mannen, zij huilden. Ze begonnen te huilen. David begon ook luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. En huilen is een uiting van intense emoties. Als wij heel gespannen zijn, dan komt dat er soms uit omdat we tranen krijgen. Als we heel bedroefd zijn, dan kan dat tot tranen leiden. Als we iets heel mooi vinden, als ook iets, een positieve, intense emotie. Een intense, positieve emotie kan ook tot huilen leiden. Maar dit was nu bij David en zijn mannen, was het angst. Hoe gaat het met onze vrouwen en kinderen? En het was ook misschien wel boosheid. Van deze verschrikkelijke mensen hebben dit met onze vrouwen en kinderen gedaan. En het was ook groot verdriet vanwege het verlies, het zoveelste verlies voor David. En weet je, er staat ook dat het wat met hun gevoelens deed, want er staat over die andere mannen geschreven dat ze echt verbitterd raakten. Nou, even naar ons leven. Er is een diepe crisis in het leven van David. Het is ook een beslissend moment geweest in het leven van David. Maar ook wij hebben zo onze nederlagen die we lijden. U en ik, we kunnen allemaal vertellen van prachtige overwinningen. Er zijn veel zegeningen. God geeft ons veel, in allerlei opzichten. Maar er zijn ook verliezen. En er zijn ook grote teleurstellingen in het leven. En soms dan is het leven gewoon heel hard. En dat kan zijn omdat gewoon de omstandigheden zich tegen ons keren. Maar het kan ook zijn omdat mensen zich tegen ons hebben gekeerd. Of dat je het slachtoffer bent geworden van onrecht dat anderen je hebben aangedaan. Bij David en deze mannen was het onrecht. Als je vrouwen en kinderen ontvoerd worden, het zal je maar gebeuren. Dat ze tegen hun wil worden meegesleurd. Die werden gegijzeld. Gegijzelden werden ze. En dat is groot onrecht. En ook bij ons is het zo dat alles wat wij meemaken, dat heeft zijn invloed op onze emoties. Dat heeft zijn invloed op ons hart. En zo kunnen wij beschadigd raken in het leven. Wij lopen allemaal schade op in het leven. Door het gedrag van anderen, of door ons eigen gedrag, of gewoon omdat we te maken hebben met de gebrokenheid van het leven. En die gebrokenheid van het leven die uit zich op allerlei manieren. En soms hebben we echt herstel nodig. En daar wil ik vanavond met u over nadenken, naar aanleiding van dit gedeelte. Geestelijk herstel. Geestelijk herstel waar David ons de weg toe wijst vanavond. Oké, weer even terug naar hem. Wat gebeurde er? Het was al heel moeilijk. En toen keerde ook nog eens een keertje zijn eigen mannen zich tegen hem. Dan staat er, David werd zeer benauwd. Hij had al heel veel gehuild tot hij niet meer huilen kon. Maar daarna staat er dat hij nog benauwder werd. Want er staat er, het volk sprak erover om hem te stenigen. Die mannen, die waren verbitterd, staat er, over hun vrouwen en hun dochters. Ze waren verbitterd over hun vrouwen en hun zonen en hun dochters. En ze namen David kwalijk dat dit gebeurd was. En ze werden boos en ze werden wanhopig. En ze spraken ervan, notabene, om David te stenigen. Ik denk dat we het als volgt zouden kunnen zeggen. David kwam echt helemaal alleen te staan. Ik bedoel, zijn familie, zijn schoonvader had zich al tegen hem gekeerd. Zijn vrouw was niet meer bij hem. Hij was niet meer bij Israël. Hij was zijn positie in Israël was hij kwijt. Er waren niet meer die vrouwen die over hem zongen. Hij was bezittingen kwijtgeraakt. Hij was heel veel kwijtgeraakt. Positie, aanzien, macht. En nu waren het ook nog, weet je, zoveel mensen al was hij kwijtgeraakt. En nou ook nog eens een keertje die mannen waar hij nu al jaren mee optrok, waar hij ook een band mee had gekregen, ook die keerden zich tegen hem. Een moment van ultiem alleen komen te staan. Zoals Jezus helemaal alleen aan het kruis hing, zou je kunnen zeggen. Jezus is de zoon van David. Maar dit is het dieptepunt in het leven van David. Maar dan is daar dat ene zinnetje wat u natuurlijk kent en waar u al vaker preken over hebt gehoord. Maar het is zo goed om daar ook vanavond weer met elkaar over na te denken. David ging op dat moment, en dit laat zien, even deze opmerking al, hoe David op dit beslissende moment in zijn leven zich opstelt, laat ons zien dat hij inderdaad geschikt was om later koning van Israël te worden. Want wat deed David? Hij liet zich niet overweldigen door de wanhoop. Hij liet zich niet meesleuren door zijn emoties van pijn en verdriet en boosheid. Hij ging niet met zijn eigen mannen in discussie. Hij ging tegen zijn eigen mannen zeggen van, wat maak je me nou dat jullie me dit kwalijk nemen? Hij ging niet met zijn mannen praten over het feit dat ze hem wilden stenigen. Hij ging ook niet naar binnen kijken, zo van zichzelf oppeppen, zichzelf een soort pep talk geven en tegen hemzelf zeggen, nou David, nu moet je sterk zijn, nu moet je de sterke man zijn. David keek niet naar de omstandigheden, hij keek niet naar de mensen om hem heen, hij ging niet naar zichzelf kijken in deze ultieme crisis van eenzaamheid en moeite. Maar dus, wat staat er? David sterkte zich in de Heere zijn God. David keek omhoog. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Dat is wat David deed. Hij wist dat God een helper is in nood. Hij wist dat er bij de Heere uitkomsten zijn tegen de dood. En dat hij een helper is in onze benauwdheden. En David sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is ook iets actiefs. Hij koos ervoor om zich te sterken in zijn God. En dat mogen wij vanavond ook doen. Dat kunnen wij doen, ook in de crisis van ons bestaan. En wat, ja, hoe stel ik me dat voor? Ik denk dat David gewoon even de tijd heeft genomen om met God te praten. Dat hij gewoon, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn om met de Heere te praten en ons op hem te richten, dat David in de eenzaamheid van zijn eigen relatie met God, dat hij waarschijnlijk even weg is gegaan van die mannen, dat hij misschien wel een plek heeft gezocht waar hij even alleen met de Heer kon zijn. En dat hij inderdaad omhoog heeft gekeken, zijn hart op God heeft gericht en heeft gevraagd, Heer God, zijn afhankelijkheid heeft beleden. Eigenlijk gewoon gezegd heeft, Heer God, dit kan ik niet. Maar bij u is niks onmogelijk. En dat Heer God op dat moment tegen hem zei, David, ik ken je situatie. Ik weet wat er allemaal is gebeurd. Ik weet wat de Amalekieten hebben gedaan. Ik weet van de vrouwen en de kinderen. Ik zie jou in de situatie waarin je bent. En ik snap dat je helemaal alleen bent komen staan. Maar David, als ik bij je ben, wie kan er tegen je zijn? Als God voor ons is, wie kan er tegen ons zijn? Ik denk dat de Heere David op dat moment heeft verzekerd van zijn aanwezigheid in zijn leven, van Gods aanwezigheid in Davids leven. En David is ook een man die op dat moment naar God wil luisteren. Dat maakt zoveel verschil. Daarom zijn we hier vanavond samen. Om naar God te luisteren. Want er staat er ook dat David raadpleegde de Heere. Dat zegt iets van nederigheid. Van nogmaals die afhankelijkheid die David had. Hij had niet zoiets van, oké, nu ga ik een plan bedenken, nu ga ik even de juiste bestuurder zijn, nu ga ik zeggen hoe we het moeten doen. Nee, hij zei, o God, wat moet ik doen? Want u bent de alwetende en u bent veel wijzer dan ik ben. Wilt u mij raad geven? En raadpleegde de Heere door de priester Abiathar erbij te halen. die met de efod kwam. Dat is het priestergewaad waardoor de Heer geraadpleegd kon worden. En David doet dan ook wat de wet voorschrijft. En de Heere God spreekt duidelijk tot David. En zegt, achtervolg ze. En ik zeg je nu al, David, je zult hem vrouwen en de kinderen zul je bevrijden. En zo is het ook gegaan. Dit is leiderschap. Saul kwam ook in crisis terecht. Saul maakte ook mee dat het volk zich tegen hem keerde. Saul was ook zwak, zoals David zwak was. Maar wat deed Saul? Saul had niet de houding die David hier laat zien. Saul, die ging een verkeerde weg in die crisis. Die was wel een soort van vol van zelfvertrouwen. En die koos zijn eigen wegen. Die ging uiteindelijk zelfs naar een heks, een soort geestesbezweerder. Een vrouw die de geest opriep om leiding te vragen in de situatie waarin hij terecht was gekomen. En kort daarna gaat het helemaal mis in het hoofdstuk hierna. Sterven Saul en zijn zonen. Hier zien we het verschil tussen Saul en David. Natuurlijk, David heeft ook fouten gemaakt. Maar David was wel een man naar Gods hart. Wat blijkt in deze situatie in zijn leven, omdat hij op dit moment tot God roept. En zijn vertrouwen in hem uitspreekt. En hem om raad vraagt. En belijdt dat hij het zelf niet kan. Weet je wat we hiervan kunnen leren? Dat, weet je, de toestand van ons hart, ons geestelijke leven, maar ook de gezondheid van onze ziel. En ook hoe het met ons zal gaan in de crisis, is niet afhankelijk van de omstandigheden. Onze blijdschap, onze vrede. En nogmaals, onze gezondheid, de gezondheid die wij nodig hebben, is niet, en hoe het met ons gaat, gewoon hoe het met ons gaat, is niet afhankelijk van de omstandigheden, maar van de houding die we aannemen in de omstandigheden. Dat is de grote les die we vanavond mogen leren. David sterkte zich in de Heere zijn God. Weet je, je kunt twee mensen hebben die precies dezelfde dingen meemaken. Twee kinderen uit hetzelfde gezin, met dezelfde achtergrond, met misschien dezelfde moeilijke dingen uit het ouderlijke huis. Of met dezelfde verliezen die geleden zijn. En toch dat die twee kinderen, als ze volwassen worden, als ze hun leven lijden, de een raakt soms echt verbitterd door het onrecht of het kwaad wat de ouders hebben gedaan. Of wat moeilijk is uit de jeugd. En waardoor je zoveel pijn hebt opgelopen. En weet je, het gevaar voor jou en voor mij, voor ons is dat we verbitterd raken in dit leven. Door de moeilijke dingen, door de crisis. En ook nogmaals door het onrecht. Want wij allemaal hebben ook te maken met de zonde van andere mensen in ons leven. En die mannen raakten verbitterd. Maar David, die ging niet terug bitter doen. David raakte niet verbitterd. Ze maakten hetzelfde mee, deze mannen maakten ook hetzelfde mee allemaal. En de meesten werden verbitterd. Maar David raakte niet verbitterd. Want David sterkte zich in de Heere zijn God. En dat mogen wij ook doen. We hebben allemaal herstel nodig. Misschien herken je dat wel. Dat herken ik ook. We hebben herstel nodig. O God, geef dat ik niet verzuurd raak naarmate ik ouder word. Geef dat ik niet afgestompt raak van binnen. Geef dat ik niet wanhopig word. Maar weet je, dat alles is niet afhankelijk van wat je hebt meegemaakt. Je bent niet gedetermineerd door je verleden. Je bent niet, weet je, hoe wij geestelijk de rest van ons leven zullen leiden, hoe het geestelijk de rest van ons leven met ons zal gaan, is niet afhankelijk van onze geschiedenis. Is niet afhankelijk van hoeveel we wel of niet hebben meegekregen in het leven. Is niet afhankelijk van hoe ons leven zich heeft ontwikkeld tot nu toe. Het hangt niet af van die omstandigheden, het hangt niet af van de mensen. Het hangt ook niet van onszelf af. Maar hoe het verder geestelijk met ons zal gaan, de rest van ons leven tot de laatste dag dat we op aarde zullen zijn, in dit lichaam, hangt af van de houding die we aannemen in die omstandigheden. Dat is een bevrijdende gedachte. Er zit iets proactiefs in wat David hier deed, wat ik al zei. We kunnen proactief ervoor kiezen Om ons te sterken in de Heer. Dat is natuurlijk een aparte zin eigenlijk. David sterkte zich. Ja, hij werd gesterkt. God sterkte hem. God gaf hem kracht. Dat hebben we met elkaar gezongen. Jezus, voor liefde, u wilt ons leiden. Kom met uw kracht, o Heer, hebben we met elkaar gezongen. Hij komt met zijn kracht in ons leven. Hij doet het. Maar David sterkte zich. Dus er ligt ook iets bij ons. Om ons te sterken in de Heer, onze God. En dat is de weg die we mogen gaan. Er is hoop voor ons allemaal. Een leven vol van blijdschap. Een leven vol van een hart vervuld met vrede. Genezing van beschadigde emoties. Genezing van ons hart. Wat misschien wel heel verdrietig is geworden. Pijn in ons hart. Herkennen we allemaal. Maar er is hoop voor ons allemaal. Want Jezus is de Heer die ons geneest. Hij is een geneesheer. En hij is in ons midden vanavond. En hij raakt ons aan. En wij mogen ons laten sterken door de Heere onze God. En David die toonde zich een man die in geloof ging. Hij was een man van geloof. En daarom zei ik al, daarom was hij geschikt om koning te worden. En dit is eigenlijk nogmaals het beslissende moment in zijn leven. Omdat hij op dit moment zich opstelt op deze manier. En eigenlijk, ja, hij laat zien dat hij in Gods kracht wil gaan. Daardoor is de situatie totaal veranderd. Hij is niet weggelopen van de situatie. Hij is niet weggelopen van zijn mannen. Hij heeft niet de boel gelaten. Hij is niet bij de pakken neergaan zitten. Dan was het allemaal totaal anders afgelopen. Maar omdat David dit deed, kon hij weer leiding geven aan de mannen die hem wilden stenigen. Dat doet hij dan ook. Ze achtervolgen de Amalekieten en de mannen en de vrouwen worden bevrijd. En kort daarna, wat ik al zei, sterven Saul en zijn zonen. In het hoofdstuk hierna sterven Saul en zijn zonen. En het hoofdstuk daarna is 2 Samuel 1. En dan wordt David al snel koning te Hebron over een deel van Israël. En 7 jaar later wordt hij koning over heel Israël. En deze man die in deze ultieme crisis is gekomen in zijn leven en zoveel verliezen heeft geleden, wordt uiteindelijk de grootste koning van Israël. Waardoor Jezus, de Messias, zelfs de zoon van David wordt genoemd. In de crisis blijkt wie de mens is. In de crisis blijkt of een man of een vrouw in staat is om leiding te geven door een man of vrouw van geloof te zijn. En ik was, wanneer was het? 1,5 week geleden was ik in Groningen. Ik heb het voorrecht om op heel veel plekken Gods woord te mogen brengen. Ik mocht spreken voor de Navigator Studentenvereniging. En de hele kerk zat vol op een doordeweekse avond. Ik denk wel 300 studenten. Dat is prachtig mooi. Ook gewoon zo'n aanbiddingsdienst. Zoals vanavond dat we mooie liederen zingen. Dat doet wat met je hart. En dan zie ik al die jonge mensen. Tussen de 17, 18 en de 25 jaar zoiets. Zulke mooie jonge mensen die dan gewoon met elkaar liederen zingen en ook mij hebben gevraagd om iets uit dat woord te delen. En er komen elke keer weer sprekers voorbij en dan willen ze gewoon het evangelie horen. Maar toen heb ik ook tegen hen gezegd, weet je, de fase waarin jullie zitten is wel een beslissende fase. Dat je nog jong volwassen bent. En dan is er nog de flexibility of youth, weet je wel. Dan is er nog veel te veranderen. Er is nog veel wat vorm gaat krijgen. En toen heb ik ook hun uitgedaagd om mannen en vrouwen van geloof te zijn. Vereer de Heer in je jonge jaren. En weet je waar je toe geroepen bent? Je bent geroepen tot gemeenschap met de Heer. 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw die ons geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Het christenleven is niet dat je alles goed doet. Het christenleven is niet vooral dat je jezelf ontzettend veel eisen oplegt. En dat je van alles moet en moet en moet. Het christenleven is niet een bepaald cultuurtje of een soort christelijke cultuur. Of het christenleven is niet dat je jezelf gaat verbeteren of je jezelf een betere versie van jezelf gaat worden of zo de hele tijd. Dat is niet het christenleven, nee. Het christelijke leven is een persoon. Is Jezus. Want eigenlijk, David sterkte zich in de Heere, dat is de Heer Jezus geweest. De Messias van Israël. Want die was daar natuurlijk al, zoals die rots waar dat water uitkwam, zegt de Hebreeënbrief. Dat was Christus waar dat water uitkwam. Christus is altijd aanwezig geweest bij Israël. En ik geloof dat Christus nog steeds aanwezig is bij Israël. Maar David sterkte zich in de Heere. We zijn geroepen tot hem. Er is geen heerlijker leven dan met hem. Dat is heel eenvoudig. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. In uw nabijheid. Is vreugde. Is volheid van vreugde. En dat is wat ik dan zoveel jonge mensen zie doen. Trouwens, ik ben positief gestemd over de toekomst van geloof in ons land. Ik weet niet of ik dat al eerder op deze plek heb gezegd, maar Europa wordt secularisatiemoe en heel veel jongeren zijn op zoek. Er worden de laatste tijd veel meer Bijbels gekocht dan een jaar geleden. Er komen veel mensen uit de New Age-beweging tot geloof in Jezus. Heel veel jongeren zijn helemaal niet opgevoed met de kerk. Hebben helemaal niks meegekregen. Hun ouders hebben alleen maar gezegd, je moet het allemaal zelf uitzoeken. Je moet zelf weten hoe je je leven leidt. Je moet doen wat je eigen hart je ingeeft. Je moet ook zelf bepalen wat goed en kwaad is. Geen moreel kompas. En de wal keert het schip. Zoveel jongeren lopen vast. En wandelen, dolen rond in het duister. En Gods woord, het evangelie, Jezus, is het antwoord. En ik heb er echt vertrouwen in. Dat we andere tijden zullen gaan meemaken waarin grote aantallen mensen hun toevlucht zullen nemen tot God en tot Jezus en tot de Bijbel. Omdat er geen betere weg is om te gaan. En dat proeven we vanavond ook met elkaar. En u kunt zich sterken in de Heer uw God. En Larry Crabb die heeft geschreven, hij was een bekende christenpsycholoog, hij schreef... De mooie dingen die wij zouden willen, blokkeren soms het allermooiste dat wat God met ons voor heeft. En daarom voedt hij ons op en laat hij in ons leven niets heel van wat de volle openbaring van zijn liefde in de weg zou kunnen staan. Dat is een beetje moeilijke zinnen misschien, maar wat zegt Larry Crabb hier? Hij zegt, wij hebben zo vaak een idee van hoe ons leven zou moeten zijn. Of wij zeggen zo vaak van, ik zou zo graag willen dat... Ja, dat dit er zou zijn en dat ik dat zou hebben en dat deze droom zou zijn uitgekomen. Wij willen vaak allerlei mooie dingen in dit leven. Maar wij krijgen niet al die mooie dingen die we graag soms willen. Want, de Heere God zegt, die mooie dingen die wij soms willen, die blokkeren het allermooiste wat God ons wil geven. En dat is de volle openbaring van zijn liefde voor ons. En dat is eigenlijk wat David meemaakte. Hij had waarschijnlijk gehoopt en gedroomd dat die bliksemcarrière aan het begin van zijn leven, en alsmaar beter en alsmaar meer, dat dat gewoon aan één stuk door zou gaan. Maar er kwam een periode van veel verlies, en veel pijn, en veel onrecht, en veel gebroken dromen, en enorme teleurstellingen, en ultieme beproeving. Maar in die ultieme beproeving kreeg hij de grootste openbaring van Gods liefde in zijn leven. Op het moment dat hij helemaal alleen was komen staan, ervoer hij tot in het diepst van zijn hart dat God op dat moment wel degelijk nog bij hem was. En dat God hem zag en dat God hem lief had. En zo is het ook in ons leven. Dat wij soms een prachtig plaatje hebben van hoe ons leven zou moeten zijn of eruit zou moeten zijn, uit zou moeten zien. En dat we dan terugkijken dat we dan eigenlijk vooral teleurgesteld zijn omdat dingen niet zijn gegaan zoals wij wilden. Maar misschien moeten we dat dus van een andere kant bekijken. Want we geloven dat God ons leven leidt. Hij gaat met ieder van ons zijn weg. En hij laat niks heel in ons leven van wat de volle openbaring van zijn liefde in ons leven blokkeert. En dan kunnen we vrede sluiten met ons verleden. Dan kunnen we de moeilijke dingen ook in zekere zin loslaten. Als in dat alles God mij meer dan ooit zijn liefde verklaart en als hij mij sterkt in mijn lijden, als ik zijn kracht ervaar, als ik de kracht van Jezus en de liefde van Jezus geweldig ervaar, juist door de moeilijkheden in mijn leven, als ik de diepste openbaring van Jezus liefde krijg, in de moeilijkste momenten van mijn bestaan, dan kan ik vrede hebben met al die moeilijkheden die op mijn pad zijn gekomen. Want het allerbelangrijkste is dat ik God leer kennen. Dat is het allerbelangrijkste. Ik sluit af met iets wat dominee Dick van Keulen heeft gezegd. Ik weet niet of u zijn naam kent. Hij is een aantal jaren geleden is hij overleden. En hij was een PKN-predikant. En toen hij predikant werd, zegt hij later, was hij eigenlijk nog heel erg beschadigd. Hij was ook heel verlegen. Hij had mensenvrees. Hij was dominee. Hij stond voor de mensen. Maar het was best wel heel moeilijk. En hij worstelde ermee. En het kostte hem heel veel energie. Maar toen is hij tot een veel diepere overgave aan de Heer Jezus gekomen. Hij heeft een geloofsvernieuwing meegemaakt als predikant. Hij ontdekte wat het betekent dat we ons overgeven aan de Heer. En dat we gewoon echt alles loslaten, afstand doen van alles wat we hebben en gewoon onszelf op de Heer Jezus Christus werpen en het alleen van Hem verwachten. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dominee Dick van Keulen kwam misschien wel in een crisismoment van zijn leven zover dat hij zich sterkte in de Heer zijn God. En dan zegt Dick van Keulen later, hij zegt, Dick zonder Jezus, dat is helemaal niks. Maar toen Dick zijn leven aan Jezus Christus overgaf, toen kwam Dick uit de verf. En dat is ook echt gebeurd. Deze verlegen dominee, die beschadigd was in zijn jeugd en moeite had met het leven, die is daarna tientallen jaren lang een geweldige zegen geworden door de kracht van de Heilige Geest. En tot op de dag van vandaag is hij een zegen door zijn boeken en zijn prediking. En hij zei, hij beleed gewoon, zonder Jezus ben ik helemaal niks. Maar toen ik echt tot overgave kwam, ja, toen werd ik veel meer mens. En wij denken dan soms, als ik mij overgeef, en als ik kom tot die volkomen overgave, als ik alles aan Jezus geef, wat blijft er dan van mijzelf over? Waar blijf ik dan? Maar niks is minder waar. Als we ons aan Hem overgeven, dan komen we veel meer uit de verf. Als je alles verliest, dan krijg je alles. Als je doorgaat in eigen kracht, dan raak je uitgeput. Maar als we gewoon tot overgave komen en vanavond zeggen tegen de Heer, ik wil me in U sterken. Ik neem mijn toevlucht tot U. Ik zoek mijn kracht in U alleen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik wil me in U sterken. Ja, de kracht van Christus is groot. De kracht van de Heilige Geest is groot. Dan gaan er dingen in ons leven gebeuren die we zelf niet doen. En dan gaan wij in de kracht van de Heer dingen doen die we zelf niet kunnen. Dat is wat David deed. En dat is wat velen ons, die ze ons zijn voorgegaan in dit leven, hebben gedaan en hebben ervaren. En zo mogen wij vanavond met ons hele leven, en nogmaals ook met onze pijn, met ons verdriet en onze boosheid en onze frustratie, misschien wel onze wanhoop, misschien is er wel iemand vanavond aanwezig of luistert er iemand vanavond die eigenlijk ten diepste wanhopig is geworden door het leven. Maar er is wel hoop. Ook jij kunt je sterken in de Heere, jouw God. Hij is ook jouw God en Hij heeft je lief. En Hij wil je kracht geven om je tot zijn eer overwinnaar te maken. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen. We zingen met elkaar opwekking 488. Dat zegt de Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. En dan ook zingen we later ook over de kracht van zijn liefde. Zullen we het samen met elkaar zingen? Opwekking 488. Thank you. Zullen we de Heere danken in gebed? Vader God, we willen u danken dat er in uw woord ook staat, zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Ze varen op als arenden, ze lopen, maar worden niet moe, ze wandelen en worden niet mat. Dank u wel, Heer, dat wij u mogen verwachten, dat we vanavond ons in u mogen sterken, dat we altijd ons in u kunnen sterken, dat we sterk kunnen zijn in u en in de sterkte van uw macht en kracht. Dank u wel dat u ons doopt met uw kracht en bekleedt met uw kracht. En dank u wel dat u uw liefde uitstort in onze harten. Heer, dat u onze harten vervult met liefde. En dat maakt alle verschil. Dat we niet bitter worden, maar dat we lief hebben. O Vader God, we hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. We danken u dat u, Heer, ons aanspreekt, dat u ons roept. Dat u ons inderdaad vasthoudt. We hoeven eigenlijk helemaal niet te bidden, maar u doet dat. U houdt ons vast. En u blijft ons trekken tot uzelf. Dank u wel dat we ook vanavond we mogen ervaren dat u, ja, dat u ook bij ons bent. Dat u aan de deur van ons hart staat en klopt. En dat we de deur voor u mogen open doen. En dat u dan binnenkomt bij ons. En maaltijd met ons houdt. Zodat we niet weghongeren. Zodat we niet van de dorst bezwijken. Maar u schenkt onze beker in en u doet onze beker overstromen. U geeft ons overvloed. We danken u dat we mogen drinken uit de bronnen des levens. En de bronnen des heils vanavond. En dat we verkwikt mogen zijn, mogen worden in uw aanwezigheid. We bidden u om deze geestelijke gezondheid. We bidden u om dit herstel waar we met elkaar over hebben nagedacht. Dat we met een ziel die lief heeft, een ziel die misschien wel beschadigd is geraakt, maar door u wordt genezen en hersteld, dat we ons leven verder mogen leiden. Dank u wel, Heer, voor uw eindeloze liefde. En zo bidden we voor elkaar. We zegen ons hoofd voor hoofd en stellen ons tot een zegen voor anderen. En als er overwinningen zijn in ons leven, dan zeggen we, het is uit u, door u en tot u. U zij de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar uit de nieuwe liedbundel 416, 1, 2, 3 en 4. En dat lied zegt, ga met God en hij zal met je zijn. Zullen we dat staande met elkaar zingen als u in de gelegenheid bent? En daarna zullen we ons stellen onder de zegen van de Heer. mogen de genade van onze grote God en Heiland Jezus Christus en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige Hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen totdat Jezus komt en onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen.